Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macronieuws. Mijn naam is Jeff Tollens en voordat we de diepte induiken, ik zal lastige financiële termen tijdens deze aflevering direct en simpel uitleggen, zodat het voor iedereen goed te volgen is. Nou, luister mee via Spotify en Apple Music en je kunt gerust met mij connecten via LinkedIn. Nou, en vandaag analyseren we de harde data achter de huidige geopolitiek en macro-economische ontwikkelingen. Nou, de objectieve cijfers wijzen op een wankelend financieel systeem, oplopende overheidsschulden in Europa en liquiditeitsproblemen in de VS en een BRICS-blok dat bouwt aan een monetaire reset, een fundamentele herziening van het wereldwijde geldsysteem. En ook waarschuwt het IMF voor flinke marktverstoringen, terwijl de Europese Centrale Bank stilletjes doorwerkt aan de Central Bank Digital Currency, oftewel de digitale euro. Nou, in deze aflevering bespreek ik de macro-economische cijfers van deze week, de term van de week en leg ik uit wat deze gigantische verschuivingen concreet betekenen voor uw persoonlijke financiën, koopkracht en spaargeld. Nou, laten we beginnen. Nou, we beginnen weer eventjes bij de macro van de week. En voor onze macro van de week focussen we op de macro-economische statistieken van Nederland en Europa. Gepubliceerd in mei 2026. Nou, het Centraal Bureau voor de Statistiek, oftewel het CBS, publiceerde begin mei de eerste raming voor het eerste kwartaal van 2026. De Nederlandse economie liet een bescheiden groei zien van 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Nou, dit cijfer is gebaseerd op het bruto binnenlands product, oftewel het BBP. Nou, wat de totale waarde is van alle goederen en diensten die in een land in een bepaalde periode worden geproduceerd. Nou, hoewel dit een afzwakking is ten opzichte van de 0,4% groei in het laatste kwartaal, is de economie als geheel met 1,2% gegroeid in vergelijking met het eerste kwartaal van 2025. Nou, een analyse van de onderliggende sectoren toont aan dat deze groei voornamelijk wordt gedragen door overheidsbestedingen en financiële allocatie. Oftewel het strategisch verplaatsen en investeren van geld. De sector financiële instellingen was de sterkste groeier met een plus van 2,1%. De overheid gaf daarnaast 0,5% meer uit. Voornamelijk aan hogere loonkosten en de zorgsector. Ook de investeringen in vaste activa namen toe met 0,7%. Onder andere door specifieke uitgaven aan nieuwe vliegtuigen en machines. De consumptie van huishoudens bleef echter volledig vlak op 0,0%. Hoewel consumenten meer geld besteden aan voeding en kleding, compenseerden zij dit door lagere uitgaven aan brandstoffen en vervoersmiddelen. Tevens lieten de industrie en de export een krimp optekenen in dit eerste kwartaal. Nou, er is ook nieuws over de Europese financiering van de Nederlandse innovatiesector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, oftewel de RVO, maakte in mei bekend dat Nederlandse instellingen en bedrijven tot dusver 5 miljard euro hebben opgehaald uit het Europese Horizon Europe programma. Nou, Nederland fungeert hierin als netto ontvanger. Nou, wat betekent dat we meer geld uit de pot halen dan we erin stoppen. Nou, van deze fondsen gingen 45% naar onderwijsinstellingen, 25% naar het bedrijfsleven en 16% naar onderzoeksorganisaties. Nou, en toch ervaren innovatieve groeibedrijven obstakels door de Europese staatssteunregels. Nou, dan hebben we nog de zogeheten onderneming in moeilijkheden, oftewel de OIM-definitie. En zij stelt eisen aan de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Nou, hierbij worden achtergestelde leningen, dus leningen die bij een eventueel faillissement als allerlaatste worden terugbetaald, niet meegerekend als voorwaardig eigen vermogen. Nou, en hierdoor vallen gezonde start-ups en scale-ups technisch gezien onder deze definitie en lopen zij dus financiering mis. Nou, minister Helene Herbert van Economische Zaken heeft in een gezamenlijk initiatief met 7 andere EU-landen een officieel document ingediend in Brussel om deze regelgeving aan te passen. Nou, fysieke en klimatologische omstandigheden beïnvloeden de macro-economie eveneens. Een onderzoek toont aan dat de hittegolven de Nederlandse economie jaarlijks miljarden euro's kosten. Nou, bij temperaturen boven de 32 graden Celsius daalt de productiviteit in de bouw, industrie en logistiek significant. Omdat Nederland een logistiek gedreven economie is, leidt haperend transport direct tot lagere exportvolumes. Nou, dus de economische impact van een dergelijke hittedag wordt door analisten vergeleken met het verlies van een halve nationale stakingsdag. Nou, op Europees niveau bleef de economische groei in de gehele eurozone steken op 0,1% in het eerste kwartaal van 2026, volgend op een groei van 0,2% in het voorgaande kwartaal. Dus de inflatie in de eurozone nam in april echter onverwacht toe tot 3%, primair aangedreven door de opgelopen energieprijzen. Nou, dus de Nederlandse inflatie, nou, wat eigenlijk ook een beetje de maatstaf is voor hoe snel het leven duurder wordt, doordat geld in waarde daalt, steeg parallel daaraan naar 2,8%. Nou, dit ligt boven de officiële middellange termijn doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. Tijdens het rentebesluit van 30 april 2026 heeft de Europese Centrale Bank besloten om de depositierente ongewijzigd te laten op 2%. Nou, dit is dus de rente die commerciële banken ontvangen als ze geld stallen bij de Centrale Bank, wat direct doorwerkt in de rentes voor consumenten. Dus de ECB die bevindt zich in een situatie waarbij ze enerzijds de inflatie in de gaten moeten houden en anderzijds de economische groei niet verder wil belemmeren met hogere rentekosten. Nou, uit de notulen van de ECB-vergadering kwam naar voren dat dit een close call was, oftewel een beslissing die op het nippertje viel, voor enkele bestuursleden. De beleidsmakers weigeren zich vast te leggen op een voorspelbaar rentepad en zullen toekomstige besluiten per vergadering af laten hangen van de inkomende data over de inflatie. Nou, de recente oplaaiing van de inflatie wordt voor een aanzienlijk deel toegeschreven aan ontwikkelingen rondom de Straat van Hormuz. Door conflicten is deze zeeroute geblokkeerd geraakt, wat leidde tot verstoringen in de levering van ruwe olie en gas. En er resulteerde uiteraard in hogere brandstofprijzen. Nou, eind mei werd bekendgemaakt dat de VS en Iran onderhandelen over een heropening. De voorwaarden vormen echter een discussiepunt. Iran eist soevereiniteit en gedeeld beheer met Oman, terwijl de VS aandringt op onbelemmerde vrije doorvaart zonder toeslagen. Hoewel Europese aandelenmarkten aanvankelijk hoger openden bij dit nieuws, noteren analisten dat institutionele beleggers hun algehele aandelenblootstelling aan Europa structureel aan het verlagen zijn om volatiliteit, oftewel sterke prijsschommelingen op de beurs, te beperken. Het economisch sentiment in de eurozone herstelde in mei overigens licht van een index van 93,2 naar 93,5. Nou, en dat brengt ons bij de term van de week. Een concept dat aansluit bij de huidige data is stagflatie. En stagflatie is eigenlijk een samentrekking van twee macro-economische begrippen. Nou, enerzijds is er sprake van stagnatie, wat inhoudt dat de economische groei stilstaat of juist afneemt. Nou, en anderzijds is er inflatie, wat duidt op een stijging van het algemene prijspeil, oftewel geldontwaarding. Nou, in de praktijk betekent dit dat het leven duurder wordt terwijl de economie niet vooruitkomt. Nou, en deze combinatie gaat soms ook gepaard met een hogere werkloosheid. Nou, en binnen de traditionele macro-economische theorie gaat men er doorgaans van uit dat inflatie en economische krimp niet gelijktijdig optreden. Als een economie namelijk afkoelt, neemt de vraag af en zouden de prijzen theoretisch gezien moeten dalen. Nou, en stagflatie ontkracht dit model. In het verleden trad dit verschijnsel op tijdens de oliecrisis in 1973 en de energiecrisis in 1979. En recenter na de geopolitieke escalatie rondom Oekraïne in 2022. Nou, in 2026 zien we een vergelijkbare dynamiek. Waarbij dus de onrust in het Midden-Oosten leidt tot hogere energieprijzen, wat de inflatie weer voedt, terwijl de productie niet hetzelfde tempo meer groeit. Nou, en de oorzaken van stagflatie vallen doorgaans uiteen in twee categorieën. Een toename van de geldhoeveelheid, zoals de stimuleringsprogramma's van centrale banken tijdens de coronacrisis, en abrupte schokken van de aanbodzijde. Dus de aanbodzijde is de kant van de economie die producten en grondstoffen levert. Schokken hierin zijn bijvoorbeeld logistieke verstoringen of grondstofcrisissen. Volgens economische theorieën zijn er dus vijf voornaamste benaderingen om dit tegen te gaan. Nou, één is het verhogen van de rente door centrale banken. Dit verlaagt de inflatie, maar kan de economische groei dus verder laten afremmen. Nou, dan twee is het verlagen van de rente. Dit stimuleert juist de economie, maar verhoogt het risico op een nog hogere inflatie. Nou, en dan drie, het vergroten van de aanvoer van grondstoffen aan de aanbodkant. Dan nog vier, het verlagen van de afhankelijkheid van specifieke grondstoffen, zoals bijvoorbeeld olie. En dan hebben we nog vijf, fiscaal beleid gericht op lastenverlichting, waardoor bedrijven en burgers dus meer bestedingsruimte krijgen. Nou, en dan zijn we nu aangekomen bij ons rubriekje. Wat betekent dit nou voor jou? Nou, de macro-economische data heeft directe effecten op de koopkracht, spaargelden, de woningmarkt en investeringen. Nou, wat betreft de koopkracht geven ramingen van het Centraal Planbureau aan dat deze ook in 2026 onder druk blijft staan. Nou, prijzen die stijgen dus relatief snel en de gemiddelde pensioenleeftijd is inmiddels in 2025 gestegen tot 66 jaar en 4 maanden. Nou, voor AOW-gerechtigen werd in mei 2026 overigens wel een stijging van 20% in het netto AOW-vakantiegeld geregistreerd. Nou, op fiscaal vlak vinden er in de Eerste Kamer momenteel hoorzittingen plaats over de box 3 vermogensrendementsheffing, waarbij financiële experts wijzen op de mogelijke nadelige effecten voor opgebouwd vermogen. En tegelijkertijd daalde het algemene consumentenvertrouwen in Nederland, wat eigenlijk een graadmeter is voor hoe positief of negatief consumenten zijn over de economie en hun eigen financiële situatie. Van een index van min 30 in maart is het dus naar min 44 in april 2026 gegaan. Nou, en dan hebben we nog de ontwikkeling van spaargelden. Nou, en die vormt eigenlijk een heel ander meetbaar aspect. Dus de Autoriteit Financiële Markten, dus de AFM, die adviseert particulieren om een financiële buffer aan te houden. In maart 2026 bereikte het totale Nederlandse spaargeld een recordniveau van ruim 540 miljard euro. En de rentevergoedingen bij de drie grootste Nederlandse banken liggen echter onder het inflatieniveau van 2,8%. He, dus de ING die biedt 1% rente per jaar, ABN AMRO 1,25% en Rabobank 1,30%. Nou, en dit resulteert wiskundig gezien in een negatief reëel rendement. Ofwel een situatie waarin de inflatie hoger is dan de rente, waardoor de koopkracht van uw saldo afneemt. Nou, en er zijn er nog wel bepaalde buitenlandse partnerbanken en die bieden wel actueel rentes tot 3,42% op deposito's, wat dichter bij het inflatiepercentage ligt. Nou, op de woningmarkt laten data uit het eerste kwartaal van 2026 een lichte afkoeling zien. Het woningaanbod nam toe en het aantal overbiedingen daalde. Hoewel inflatie de relatieve waarde van nominale hypotheekschulden, de hoogte van de schuld puur in euro's, zonder rekening te houden met geldontwaarding, kan verminderen. Drukte daling in koopkracht in combinatie met actuele hypotheekrentes op de huizenprijzen. Nou, stagnerende macro-economische groei beïnvloedt doorgaans de zekerheid over het toekomstige inkomen, wat leidt tot terughoudendheid bij het aangaan van langlopende financiële verplichtingen. Nou, in een stagflator klimaat kunnen dus de waarderingen van zowel aandelen als obligaties onder druk komen te staan. Uit analyses blijkt dat investeringskapitaal in dergelijke periodes vaak verschuift naar edelmetalen zoals goud of naar sectoren die voorzien in basisbehoeften. Nou, en ook wordt er op volume geregistreerd in gedecentraliseerde digitale activa zoals cryptomunten. Nou, op monetair vlak bereiden overheden zich voor op de introductie van de digitale euro. Onafhankelijke financiële analisten zoals Arno Willens merken op dat CBDC's, oftewel de Central Bank Digital Currencies, technologische functionaliteit kunnen bevatten waarmee centrale banken rentetarieven of bestedingslimieten direct op rekeningniveau kunnen reguleren. Nou, en dan zijn we dus weer aan het einde gekomen alweer van deze podcastaflevering. Nou, ik heb aardig wat geluld volgens mij. We hebben de data besproken die aantoont dat de Nederlandse economie een marginale groei vertoont die voornamelijk steunt op overheidsuitgaven en dat de Europese economie gekenmerkt wordt door stagflatie. De geopolitieke ontwikkelingen rondom de Straat van Hormuz beïnvloeden de wereldwijde energieprijzen en daarmee ook de inflatiecijfers, wat resulteert in het besluit van de Europese Centrale Bank om de beleidsrente voorlopig ongewijzigd te laten. Nou, de geanalyseerde cijfers laten zien dat macro-economische dynamieken een meetbare impact hebben op het dagelijks leven. Het verschil tussen de inflatie en de gemiddelde spaarrente resulteert in een koopkrachtdaling. En de stagnatie beïnvloedt de instabiliteit op de woningmarkt. Nou, door de objectieve data te volgen, kunt u macro-economische verschuivingen in context plaatsen. Nou, dan wil ik jullie weer bedanken voor het luisteren. Vergeet niet om deze podcast te volgen via Spotify of Apple Music. En je kunt gerust met mij connecten op LinkedIn. Ik begroet u graag met de volgende aflevering. Ik wens u nog een hele fijne werkweek en dan zien we jullie volgende week weer. Tot dan!